Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Nou, oké. Okay. We zijn weer terug, jongens.
Zo, ja. Wat een week, hè?
Ongelooflijk.
Oh, man.
Pittig. We mogen eigenlijk weer door met Inter. 2009-2010. Het Inter van Mourinho en van Sneijder en van de treble. Maar voordat we naar het team gaan, gaan we eerst even naar het tijdsbeeld.
Ja, ik heb voor tijdsbeeld heb ik gefocust op het WK. Want dat was natuurlijk, dat was maar wat, hè jongens?
Ja, dat was zeker wat.
Wij haalden, en met wij bedoel ik het Nederlands elftal, voor de derde keer in het bestaan van het wereldkampioenschap, de finale. Dus heb ik een klein, heb ik eigenlijk gewoon wat vragen over. Eigenlijk verwacht ik, heb ik heel hoge verwachtingen van jullie.
Ik ben dus
vorige week was het goed, hè?
Helemaal niks meer.
Ja, vorige week was echt goed. Ja, the road to the final.
Zo.
Ja.
Dus
in de pool. Met wie staat ze in de pool?
Japan.
Ja, well played.
Cameroen.
Zeker.
In
eerste wedstrijd, openingswedstrijd.
Denemarken?
Ja! Well,
wow, die kwam van diep.
Zeker van diep. Nederland werd eerst in de pool. Ze wonnen drie keer. Welke ploeg werd er tweede? Met zes punten.
Cameroen?
Cameroen werd laatste.
Oh.
Met nul punten.
Dan denk ik gokken. Denemarken of Japan.
Dat is goed. Ja, Japan.
Japan?
Ja. Wow. Dat is toch opvallend?
Ja.
Was ik ook echt glad vergeten. ja, dan knock-out fase. De achtste finale.
Ja, dit weet ik nog wel.
Ja? Ik ben heel eerlijk. Ik was er mee bezig. Ik dacht, wow, dit ben ik even.
Was het Slovenië of Slowakije?
Slowakije, ja.
Slowakije.
Hoeveel werd het?
1-0.
Robben? 2-1.
Maar Robben scoorde wel, dacht ik.
Ja, volgens mij wel.
In de korte hoek, volgens mij, met zo'n lage schuiver.
Ja. Toen, natuurlijk, Nederland-Brazilië. Dat weten we.
Die weten we nog.
De kwartfinale. Wie scoorde er?
Sneijder.
Ja.
En een soort van eigen goal-achtig iets, toch?
Twee keer Sneijder.
Ja.
Ja.
Ik weet nog wel dat
maar wie
wij,
scoorde voor Brazilië? Want Brazilië kwam met 1-0 voor.
Robinho.
Zeker. Naar de enige steekpas ooit, denk ik, van Felipe Melo.
Ja.
Dat was echt een hele mooie bal.
En leuk. De redding van Stekelenburg.
Ja, en die schitterende.
Op het schot van Kaká.
Ik zou bij een vriend deze wedstrijd gaan kijken, weet ik nog. Maar volgens mij had hij toen zijn diploma-uitreiking. En dat liep allemaal een beetje uit. Dus toen hoorde je gewoon de mensen in de huiskamers, terwijl wij nog voor een dichte deur stonden bij het pand waar hij woonde, gewoon het Wilhelmus al meezingen. En ik zat zo, Erik, kom op. Waar blijf je? De kwartfinale tegen Ooyer speelt. We moeten dit zien.
Fok je diploma.
Ja, en toen was hij gewoon net op tijd voor het eerste fluitje.
Oh
gelukkig.
Man, zo.
Maar dat was even Ooyer zweten.
Ja. Nee.
Belangrijk detail.
Speelde Ooyer niet? Hij speelde tegen Brazilië, ja. Want halve finale?
Uruguay.
Ja. Stand?
3-2.
Ja. Nou,
met die goal van Bronckhorst.
Ja. Ja, zeker. Schitterende goal, 3-2. En dan, ja, want dit was natuurlijk, dit was een mooie warming-up. Maar de finale. Opstelling.
Ja. De opstelling van de finale. Jezus. Ik weet wel dat er allemaal spelers tussen zitten waarvan we nu denken.
Stekelenburg?
Ja, Steek klopt.
Heidinga?
Ja, zeker.
Van Bronckhorst?
Ook.
Matthijssen?
Ja.
Sneijder?
We missen een rechtsback nog, toch?
Ja,
van der Wiel?
Ja, van der Wiel, well played.
De Jong van Bommel?
Zeker.
En dan
Sneijder, Robbe.
Van Persie?
Ja. Wow, die zijn er gewoon al. Ja.
Wow, lekker dan.
Nul fout ook.
Maar er komen hele rare wissels in, toch?
Braafheid.
Dat is het. Dat is de
Elia van der Vaart en Braafheid. Kunnen jullie Spanje dan ook? Als jullie zo goed. Hebben jullie gespiekt van tevoren?
Nee, zeker niet.
Nee.
Casillas?
Maar dit was wel.
Casillas, zeker, ja.
Puyol Piqué?
Ja.
Linksback.
Jordi Alba?
Nee.
Cap de Villa?
Ja, zeker. Ja.
Op rechts? Juan Ferran misschien op rechts?
Nee, een grotere naam. Veel grotere naam. Die natuurlijk niet in het centrum kan spelen.
Oh, Ramos.
Ja.
En dan Xavi, Iniesta.
Ja.
Busquets.
Busquets. David Villa?
Ja, zeker. Nog twee mis ik er. Een middenvelder en een buitenspeler. Goh, jongens, ben onder indruk.
David Silva.
Fijn, eindelijk een keer.
Ja.
Nee, ik weet niet hoe leuk dit Fabregas voor de luisteraar is. Dat wij hier gewoon heel langzaam namen oproepen. Maar toch blij dat we ver komen. Hè?
Ik,
En nog een buitenspeler. Ja, zeker, Pedro. En nog, ja man, met een heerlijke trap, middenvelder.
Oh, Xabi Alonso.
Ja.
Oh, tuurlijk, die krijgt die trap van de Jong.
Ja.
Echt zo. Nou, dat was een bevalling. Het ging niet vanzelf, maar we kwamen er.
Enorm onder indruk.
Nou, fijn, denk je.
Ja, leuk.
Want jij was daar, jij was hiermee bezig en jij wist niks meer, blijkbaar.
Nee, niet niks, maar ik zou de opstelling van Spanje. Kijk, ik vond het.
Maar die opstelling is jarenlang een beetje hetzelfde geweest.
Ja, dat is wel. Ja, dit is natuurlijk maar dit toernooi is een beetje in een roes voorbij gaan. Ten eerste omdat we haalden gewoon de finale, maar met echt verschrikkelijk voetbal onder de saaiste coach ooit. Het is echt
een na saaiste.
Wie is de saaiste boer?
Ja, saaier dan Bart van Merwijk?
Ja, zeker.
Ik vind Bart van Merwijk is wel.
Het is zo'n typische Jonne-grap, vind ik dit.
Bart van Merwijk.
op een positieve manier.
Nee, het is echt het saaiste voetbal ooit. Dan zit er maar één ding op. Dan moet je winnen. Ik bedoel, volgens mij hebben we het al vaak over gehad. Ik vond EK 2008 heel veel vetter dan dit. Behalve dat we natuurlijk gewoon zo ver kwamen. En dat we daadwerkelijk gewoon echt dichtbij waren om wereldkampioen te worden. Maar voor de rest is er gewoon niet een wedstrijd, behalve die tegen Brazilië, Uruguay, echt blijven hangen.
Ja, dus Brazilië en Uruguay, en van die finale weet ik gewoon vier momenten, denk ik nog.
Ja, ja.
En goal, daar gaan we nu niet
Nee, we gaan het er niet op. We gaan het anders, over Inter hebben.
Ja.
Inter 2009-2010.
De basis?
We beginnen met de basis. Misschien leuk om eerst te vertellen wie er weggingen. En wie er de basis inkwamen. Of misschien eerst zeggen wie er weggingen.
Ja. Maar dat Adriano, was nogal een rijtje.
Ja, zo, Adriano ging met pensioen.
Power. Met pensioen ook echt?
Ja, die ging naar
terug naar Brazilië.
Figo, die ging met pensioen. Crespo, Bonucci, Vieira, Zlatan, Maxwell en Kerlon werd verhuurd aan Ajax. De zeehond.
De zeeldendribbel. Ja. Yes, groot fan van.
Maar dit is echt een heel serieus rijtje namen.
Insane.
En als je dan kijkt
hoe je dan alsnog dan de Champions League kan winnen, als je gewoon 7 van de werelds beste spelers verkoopt.
Want wat komt er voor terug?
Nou, er wordt gehaald Milito, Quaresma, Sneijder, Motta, Lucio, Pandev en Eto'o. Ook een behoorlijk rijtje.
Ja, ook geen kleine namen. Wie is jullie lievelings uit dit rijtje?
Eto'o van mij.
Ja.
We die kwamen of die?
Ja, die kwamen.
Adriano.
Die kwamen.
Sneijder.
Ja? Ja. Charisma. Dat is zo'n.
Maar we gaan het er zo over.
Ja.
We gaan het nu hebben over wie er in de basis stond. En we beginnen bij de keeper dan.
Ja, bij Julio César. Wat misschien op dat moment wel de beste, of in ieder geval een van de beste keepers ter wereld was. Vond ik tenminste. Hij werd 4 keer op rij met Inter. En hij was natuurlijk ook de keeper van het Braziliaanse elftal. Maar daarnaast is heel snel bergafwaarts gegaan. Hè?
Ja, klopt.
Heel raar.
Het is een heel raar verloop. Maar hij ging dus naar Queen's Park Rangers. Die hadden een grote droom en heel veel geld gekregen. Daar ging hij onder de lat staan, maar dat werkte dus helemaal niet. En ze degradeerden naar de championship. Dus hij won de Champions League met dit team. En 4 jaar later zat hij op de bank in de championship.
Ja, heel raar. Maar het is ook wel. Keepen in de Premier League. En zeker in de Championship. Is natuurlijk wel echt een heel ander verhaal. Dan bijvoorbeeld bij Inter. Het is toch gewoon. Je moet heel goed zijn op hoge ballen. Je moet een beetje roekeloos zijn. Je moet erin vliegen. En je hoeft niet per se heel goed te kunnen voetballen. Of iets dergelijks. Of het spelletje heel goed te kunnen snappen. Je moet gewoon.
Maar
ballen eruit rossen.
Het is maar zo'n rare keuze ook om die kant op te gaan. Ja, QPR had dan wel een zak geld, hè, wat je net zei, maar toch. Hij had de clubs voor het uitkiezen.
Precies, ja. Maar het kwam goed, want hij ging zijn conditie op peil houden. Hij kocht zelf handschoenen. Hij ging in het park met zijn zoontje trainen, fit blijven, want hij wilde per se naar het WK in 2014. En toen, vlak voordat het voor de zomer, werd zijn contract opgezegd echt en moest hij dus in het park spelen. En werd hij gehaald in Amerika, volgens mij bij Atlanta of zo'n soort club. Speelde hij 7 wedstrijden en dat was genoeg voor de trainer om hem op te stellen. En in het toernooi groeide hij ook uit tot een held. Hij won de penalty-serie tegen Chili of zo'n soort land door 3 ballen te houden.
Mooi detail dat hij zelf handschoenen kocht.
Ja, toch? Je...
Dat ze gewoon te gierig waren bij QPR. Dat ze wel een zak met geld, maar handschoenen krijgen.
Ja, maar dan zit je toch echt helemaal aan de grond.
Ja.
Op rechtsback speelde vaak Zanetti, natuurlijk. De man die er op elk Panini-plaatje en eigenlijk nog steeds gewoon hetzelfde uitziet.
Ja, en een leuk feitje is dat volgens mij een Tagliafico... Dat is Zanetti is een grote held. Die ziet er eigenlijk ook gewoon uit als Zanetti op die Panini-plaatjes, toch?
Ja, maar dan wel een beetje de hooligan-versie.
Ja,
een beetje Zanetti.
De nazi-versie. Gewoon een beetje net iets te strak geknipt. Ja.
Maar Zanetti, El Tractor, omdat hij zo over die flanken en weer bleef rennen.
Ja. Ja, en dat deed hij extreem lang. Want hij kwam in 1995 al naar Inter. Werd 4 jaar later aanvoerder, dus dan hebben we het over 1999. In totaal speelde hij 19 seizoenen voor Inter, 615 wedstrijden. En dat zijn dus 32 wedstrijden per seizoen. Dus hij was zo goed als nooit geblesseerd, zo goed als nooit geschorst. En dat zijn hele carrière lang. Dat wisten we natuurlijk wel een beetje, maar als je dan die cijfers echt ziet... Echt wel heel bijzonder.
Ja, en ook dus dat hij tussen 1999 en 2011 geen enkele rode kaart kreeg. Dus hij is 12 jaar lang gewoon kaartloos gebleven.
Wonderbaarlijk. Ik kan me 1 doelpunt van hem herinneren. Maar eigenlijk kan ik het me alleen maar heel vaag herinneren. Dat er was een aanval en een keeper die kwam uit en die was daardoor uit zijn goal. En hij krijgt een bal op de middencirkel, een beetje half hoog. En hij neemt hem gewoon, maar niet zoals de meesten hem zouden nemen op je vreef, dan met een bal die daalt. Dus een soort boogbal, maar gewoon een strakke streep. Dus
maar
hij
hebben
doet
we het
eigenlijk...
niet hier over die goal van Stankovic?
Of is het Stankovic?
Volgens mij haal je er 2 door elkaar.
Ja.
Dat is Stankovic tegen Schalke 04. Met Neuer die uit zijn goal komt. En hem met een koekje van eigen deeg.
Ja.
Gewoon strak.
Oh, die heb ik altijd in mijn hoofd als Zanetti gehad.
Nee, Stankovic. Ja. Nou, daar komen we straks nog over te praten. Daar gaan we het hier nog een keer over hebben.
Lekker.
Wat ook nog leuk om te zeggen is dat, omdat Zanetti altijd met 4 speelde, is dat het nummer 4 nu met pensioen is bij... Inter en die nooit meer gedragen gaat worden.
En
hij is vicepresident geworden.
Ja. Dan in het centrum een van de aankopen, Lucio. Die hebben we natuurlijk uitgebreid besproken al in onze aflevering over Bayer Leverkusen. En wat pikant was, is dat hij weg moest bij Bayern München omdat Louis van Gaal daar trainer werd en het niet in hem zag zitten. En in de finale kwamen ze Bayern München tegen.
Ja.
Met een hele goede Lucio in het centrum.
Het is een beetje de rode draad van de podcast, toch? Gewoon
Nederlandse trainers.
Nederlandse trainers die heel goede spelers overal ter wereld wegsturen. Ja. En die vervolgens de Champions League winnen. Of in ieder geval heel ver komen.
Ja, en nou ja, hij, bij mij... Die rushes naar voren zijn gewoon altijd blijven hangen. En dat scoren en dan dat shirt met I Love Jesus eronder. dat had hij gewoon altijd.
Ja.
Naast hem stond Walter Samuel, de muur, de sloper...
Mijn naam was echt De Muur.
Ja, dat
wat
is...
een geweldige bijnaam is als centrale verdediger.
Maar ik dacht ook een beetje van... waarom was dit niet ook echt een duo?
Ja, gewoon... is niet ingezonden.
Nee, is niet ingezonden. Nee. Ik had er zelf
De Muur en het paard.
Ja.
Wel echt een heel vet duo.
Een mooie tekening van maken.
en wat bijzonder is aan Samuel... is dat hij een van de weinige spelers is... die zowel de Copa Libertadores als de Champions League heeft gewonnen... Ja, je kan hem inkoppen. Wie nog meer? Dat zijn 10 andere spelers die zowel de Copa Libertadores als de Champions League hebben gewonnen.
Zo, Neymar? De knetting.
Ja.
Neymar,
Met Santos in 2011, de Libertadores en Barcelona natuurlijk hier in Europa.
Oh, dat is moeilijk, hè? De echte Ronaldo?
Nee, want die was heel vroeg bij PSV al.
Ja, natuurlijk. Poeh, ja, dan yes. Zo. Ronaldinho?
Ja, Ronaldinho. Atletico Mineiro en ook Barcelona.
Ja.
Samuel dus, Boca Juniors en Inter.
Ja.
Dan hebben we nog een spits die met Boca heeft gewonnen en met Menu heeft gewonnen.
Forlan?
Nee.
Oeh, leuke eens. Boca. Jezus.
Carlos Tevez.
Oh, tuurlijk. Ja. De.
Een keeper. Een Braziliaanse keeper die hem...
Dida?
Ja. En dan verder zou ik ze gewoon even opnoemen. Nog Cafu, Juan Pablo Sorin, junior bij AC Milan en Palmeiras. Ik weet eigenlijk niet meer wie dat is. Danilo, die verdediger van Real Madrid en toen bij Santos. Rafinha en Ramirez.
Zo.
Ja, ik vond het wel...
Ik ben blij dat we er toch nog een paar hadden.
Ja,
maar
ja.
Godzijdank. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag de vraag ineens voorbij. Ik dacht, beetje zo'n tentamengevoel. Dat je zo krijgt, dit wordt helemaal niks
zo
vandaag.
Voelen wij ons elke week als jij met je visje komt.
Jullie hebben andere kwaliteit.
Zanetti zei trouwens ooit dat Samuel de hardste speler is waar hij ooit mee heeft samengespeeld. Dat
vind ik ook.
Denk ik ook, dat straalt er ook vanaf, toch?
En is ook een compliment. Ja, voor
wat ik opvallend vind, want hij heeft ook gewoon met Materazzi gespeeld.
Ja.
Ja, maar ik kan wel voorstellen dat die Materazzi is gemener. Maar ik denk dat die Samuel gewoon echt je er niet langs laat.
Ja, gewoon recht er doorheen.
Dan hebben we op rechts Maicon. En ik moet dan gelijk denken aan die goal vanaf de achterlijn.
Ja.
Weten jullie nog tegen wie die was?
Nee, geen idee. Maar ik zie de goal wel precies voor me.
Ja.
Dat was met Brazilië, toch?
Ja.
Ja, geen idee. Italië.
Maar leg eerst die goal even uit.
Hij komt door op rechts. En hij staat denk ik een halve meter van de achterlijn. Breedte, wel iets dichterbij dan de 16 qua breedte.
Ja, wel tussen de 16 en de 5.
Ja, en in plaats van hem voor te trekken, schiet hij met buitenkant voet, korte hoek, in de goal. Wel een bijzondere goal, terwijl ik altijd denk, dat kan vaker volgens mij.
Ja, en ik heb ook heel vaak nog, als ik die goal terugzie, dan denk ik, is het nou helemaal bewust?
Ja, dat
is
denk
het
ik nou, ook.
Raakt hij hem bewust verkeerd? Of is het een...
Wil hij hem gewoon strak voorgeven, maar raakt hij hem iets te ver op zijn buitenkant?
Ja,
en...
ja.
Ik vond hem er namelijk wel goed genoeg voor. Hij was snel, hij was sterk.
Ja.
Hij had echt een goede voorzet
en in
ook.
Dit seizoen was hij de allerbeste rechtsback, denk ik, van de wereld.
Ja, zeker. Wat wel een beetje moeizaam was, want hij speelde niet altijd, toch, bij Brazilië? Had hij nog Cafu?
Dani Alves.
Of Dani Alves natuurlijk, ja. Ja. Ja, dus dat was natuurlijk heel moeizaam.
Maar even in dit seizoen heeft Sneijder volgens mij 11 assists en hij staat op nummer 2 met 6.
Ja,
dus hij speelde zo ongelooflijk goed.
Het lijkt me verschrikkelijk.
Maar tegen wie was het?
Ja, nou, ik dacht dus dat het een hele grote, belangrijke wedstrijd was.
Nee.
Het was tegen Noord-Korea.
Echt? Noord-Korea?
Ja, op het WK tegen Noord-Korea. En die wedstrijd werd 2-1.
Dus dat was
een hele kleine uitslag. En ik ben er niet helemaal ingedoken, maar ik dacht, hoe komt Noord-Korea in godsnaam op een wereldkampioenschap terecht? Ja. Nou, het is dus nog één keer eerder gebeurd. Ze hebben 2 keer meegedaan aan het WK. En het ging dus niet eens al heel slecht, want 2-1 tegen Brazilië,
dat is helemaal niet
daar is niks mis mee.
Is dat, zijn er toen ook wel een paar van die Noord-Koreanen gevlucht?
Dat was een verhaal wat ik wel tegenkwam, ja. Er was dan ook weer een persconferentie over belegd die op het laatste moment werd afgezegd. Heel veel schimmige dingen die daar plaatsvonden.
Ja,
het
zijn gewoon spelers
ontsnapt omdat ze
gewoon, omdat ze niet
verhaal.
Terug wilden.
Ja.
Ja, nou, dat snap ik ook wel. Nog even door over Maicon.
Dat snap jij wel?
Ja, dat snap ik wel. Hij speelt nog steeds in Brazilië op het tweede niveau bij Sirkiuma. Ik zat waarschijnlijk niet
hij
goed
speelt
uitspreken,
nog
maar
steeds.
Hij speelt nog steeds.
Wat hard.
En er zijn 2 mooie verhalen over Maicon in dit seizoen. Want hij had dus een hele bijzondere relatie met Mourinho. Ik dacht namelijk dat het altijd een beetje een gentleman was. Maar dat was hij dus verre van. En dit heeft Mourinho zelf ooit verteld, is dat Maicon er altijd voor zorgde dat hij zijn 5e gele kaart pakte op de laatste wedstrijd voor de winterstop. zodat hij een extra lange vakantie had. En dan ging hij lekker naar Brazilië.
Doet me heel erg denken aan Neymar, die toch altijd geschorst is op de verjaardag van zijn zus. Ja. Gewoon al 6 jaar op rij. Ja, ja, echt waar. Ja.
Mourinho zei toen tegen Maicon: hey Maicon, ik weet dat jij altijd 5 gele kaarten pakt. Dat mag niet. En toen zei Maicon: nou, wat als ik scoor? Toen zei Mourinho: nou, alleen als je 2 keer scoort. En toen scoorde Maicon 2 keer. Trok zijn shirt uit, kreeg geel en ging op vakantie. Ja, dat is toch...
Oh, wat heerlijk. Ik hoop...
Zo mooi. En toen heeft Mourinho hem, om dat te bedanken, hem nog een week vakantie
gegeven. Ik wou net zeggen, dan, hij verdient een langere vakantie.
Ja, dat heeft hij dus ook gekregen.
Dat is ook wel slimmer van Mourinho.
En wat nog beter illustreert wat die relatie tussen Mourinho en Maicon was, is dat Maicon altijd dronken werd in het weekend. Die hield er wel van. En die kwam dus maandagochtend op de training altijd brak aan. En toen heeft Mourinho aan de rest van het team gevraagd: jongens, wat zullen we doen? Want hij is altijd brak, maar hij is wel de beste rechtsback op aarde. En toen hebben ze de training verplaatst naar maandagavond. Ja. Om Maicon te laten bijkomen van het weekend. Dus in plaats van hem straf geven of ervoor zorgen dat hij niet meer gaat drinken, dachten ze gewoon: nou, ga jij lekker drinken en dan trainen we wel een paar uur later.
Wauw,
wat vet. Ja, dit is, ik vind dit wel echt heel, ook heel slim om het vanuit het team te laten
zien.
Ja, dan
heb je sowieso backup als trainer, wat je beslissing ook wordt.
Ja, echt heel slim.
En dat bewijst maar weer eens te meer hoe geniaal.
Oh, jij Mourinho gaat nu weer gelijk.
Nou, ja, jullie zijn nog steeds zulke haters. Maar,
nee, ik ben
dit is toch een geweldige...
Ik ben
hoe je zo'n team kan managen en hoe je ervoor kan zorgen dat zo'n speler die gewoon de beste is en een cruciale rol in je elftal speelt, ervoor kan zorgen dat die goed blijft functioneren.
Ja, ja, zeker. Ja. Maar ik ben niet per se Mourinho-hater, hoor. De laatste jaren...
Ik wel een beetje, maar we komen zo ook nog bij Mourinho. Dan gaan we het eens even rustig bespreken wat we van Mourinho vinden.
We hebben het nu al bij Porto erover gehad.
Ja, ja. Dan komen we bij een van de 2 verdedigende middenvelders, Cambiasso. En het eerste wat ik daar neerpende was De Carper.
Ja.
En ik dacht, dat is gewoon zijn bijnaam, toch? De Carper. En toen ging ik googlen en ik kwam het gewoon nergens tegen. Nou, Esteban Cambiasso, De Carper, nog in het Engels erachter.
Een bijnaam ook.
En ik dacht toen, ja, volgens mij heb ik dit ooit gewoon verzonnen, omdat ik dus vind dat hij op een Carper lijkt.
Nou, maar
ik
gewoon moet, puur qua uiterlijk.
Ja,
ja, ik moet eerlijk zeggen, ik
niet qua voetballend vermogen.
Nee, toen ik net hier las
van Cambiasso De Carper, dacht ik, hé, is dat zijn bijnaam? Toen dacht ik, oh, die ken ik nog niet, maar het klopt wel.
Ja, het klopt echt. Ja. Ja, dus ik denk dat ik het zelf verzonnen heb, omdat ik dat ene sliertje haar, weet je wel. Dat hoofd zo, het lijkt gewoon echt op een Carper. Ja, dus bij deze.
Zijn bijnaam is dus Kutsu.
En dat betekent?
De Carper.
De lelijke Carper.
Het betekent niet zoveel. Hij is vernoemd naar een figuur uit een soort Braziliaan of Argentijnse tekenfilm. En
okay.
Die had een andere naam, maar dat werd naar Kutsu vertaald. En daar leek hij ook een beetje op.
Ja. Alle gekkigheid over Cambiasso op een stokje. Hij was wel heel geliefd bij Mourinho. Hij noemde hem een van de snelste denkers die ik ooit onder mijn hoede heb gehad. Een sterke, stabiele en volwassen middenvelder. Is dit nou een typische Mourinho middenvelder?
Ja. Gewoon een eentje die altijd de organisatie in de gaten houdt. Inderdaad een snelle denker, dus die altijd kan schakelen, mocht het toch misgaan. Ik vind hem ook wel... Mourinho is toch een verdedigende coach.
Ja.
Het is toch ook een verdedigende speler. Nou, we hebben het net natuurlijk over Xavi en Iniesta gehad. Dat zou er bij Mourinho veel minder snel, of in ieder geval niet samen, inkomen. Ja, met hem vind ik dat wel.
Vond ik dus ook wel.
En waar ik achter kwam, is dat hij op 15-jarige leeftijd vanuit Argentinië werd gescout door Louis van Gaal bij Ajax. Die wilde hem graag hebben. Maar hij vond het cultuurverschil te groot en koos voor Real, wat natuurlijk ook Spaanstalig is. Maar dat was toch wel wat geweest.
Ja, en de ironie leert dus dat later dus bij één grote club, dat Real hem daar dan weer heeft weggestuurd.
Ja, en dat hij dus in de finale weer tegen Van Gaal speelt.
Toch weer tegen Van Gaal.
Ik moest denken aan de goal van 26 pases met Argentinië tegen Servië op het WK 2006.
Ja. Zo.
Die maakte hij af.
Die maakte hij af, ja. Dat is die goal dat dus over 26 schijven gaat.
Ja, dat is een schitterende goal.
Ja.
Voor de luisteraars, als je die niet scherp hebt staan.
Ik moet wel even graven nu.
Nou ja, als je intypt even, de goal van 26 passes, ja, dan goed. Kom je dus bij...
Het is duidelijk dat ik mijn goals niet op een rijtje heb vandaag.
Nee, ik heb je hoger zitten.
Ja, sorry.
Dan komen we nu bij Stankovic. Ik weet niet of je die kent, Jonne.
Nou ja, mooie voetballer. Hey, die heeft nog een keer een goal gemaakt trouwens. Zo. Vanaf de middenlijn. Ja.
Ik vond het trouwens echt heerlijk. We hebben het hier ook wel eens over Neuer gehad. En dat ik hem echt een hele irritante keeper vind.
Je gaat er ook echt even voor zitten.
Dus toen ik deze goal zag, was ik even vergeten dat Neuer de keeper was. Ik dacht, welke keeper komt nou zo ver uit? En toen was het dus Neuer en toen werd hij afgestraft. En je zag hem zo terug naar de goal lopen, die bal uit het netje. En ik was gewoon stiekem een beetje aan het genieten.
Maar in verdediging van Neuer, wat Stankovic doet, hoe hij die bal raakt.
Zo. Want kijk, Neuer doet
niemand
het...
anders misschien op dat moment gekund.
Nee, want Neuer doet het
Neuer
gewoon goed.
Op tijd terug
hij kopt hem namelijk heel ver weg.
Ja.
En hij komt uitgerend en met een vliegende kopbal springt hij voor de aanval.
Ja, en die gaat gewoon best wel strak richting de middenlijn. En daar staat Stankovic die hem in één keer volleert, maar heel strak. Dus die bal soeft zo door de lucht. En het enige jammer aan die goal is dat hij net voordat hij in het net ploft stuitert.
Ja,
dat is het enige jammer.
Maar een hele
mooie goal.
Een droom van een doelpunt om te maken. Ja. Gewoon vooral... dat hij niet met een boog is. Dat is het allervetste aan die goal. Dat je hem gewoon echt, puur... Het is puur op techniek pakt hij hem.
Ja, zeker.
Want hij is ook niet heel hard of zo.
Ja. Nou, hij raakt hem gewoon perfect, waardoor hij snelheid krijgt. Maar hij trapt helemaal niet zo hard.
Nee.
Wel trouwens iets anders over Stankovic, wat echt... Nou, ik was mind blown, terwijl het eigenlijk best logisch is. Maar hij kwam voor 3 verschillende landen uit op WK's. Een beetje een strikvraag. Maar welke 3?
Joegoslavië.
Servië, Montenegro. En Servië.
Ja. Nou, dus het natuurlijk officieel...
Lekker, we zitten lekker.
Die quizjes gaan steeds beter.
Officieel natuurlijk gewoon hetzelfde land. Maar toch vind ik het wel een hele bijzondere statistiek.
Ook voor dat het op 3 WK's is. Dat is natuurlijk gewoon wel heel bijzonder. Ja.
Dan komen we bij de grote kleine man.
Ja.
Sneijder.
Ja. En het eerste waar ik aan moest denken was... die discussie, want hij speelde natuurlijk ook een heel goed WK.
Ja.
Had hij de gouden bal moeten winnen?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Want hij was dat jaar gewoon de beste.
Ja.
En dan moet je hem krijgen.
Ja.
Dat denk ik eigenlijk ook wel.
Ja, en... Nou ja, nee, hij was misschien wel niet de beste, want Messi was waarschijnlijk dat jaar ook...
Ja, daar wilde ik een beetje naartoe. Van hoe...
Alleen, als je gewoon kijkt ook naar... heel veel van deze verkiezingen, dan gaat het ook om wat je gewonnen hebt dat jaar. Want je kan wel heel erg de beste zijn, met heel veel goals en heel veel assists. Maar als je uiteindelijk alleen tussen aanhalingstekens landskampioen bent, dat is toch niet genoeg om... Ik bedoel, uiteindelijk gaat het er ook om, heb je je team op het juiste moment een doelpunt bezorgd? Of heb je je team ervoor gezorgd dat het naar een hoger niveau is gestapt? En dat deed Sneijder, vond ik, zowel met Inter als later met Nederlands elftal, waar hij ook gewoon echt de beste was.
En daar komen we straks nog wel over. Ze hebben in een rechtstreeks duel hebben ze erom kunnen vechten. Toch?
Ja.
Ze hebben gewoon tegen elkaar gespeeld in de halve finale.
Ja.
En daaruit bleek dat Sneijder op dat moment in ieder geval een beter team speelde.
Ja, ik vind het dus altijd wel moeilijk, want Messi wint hem ongeveer altijd, omdat hij de beste voetballer van de wereld is.
Ja.
Maar het is een beetje een rare prijs. Want Sneijder was dit jaar betere voetballer natuurlijk niet dan Messi, maar had wel een beter seizoen.
Ja. Ja.
Dus dan hoort je hem dan wat te krijgen.
Ja.
Ik heb sowieso weinig met die gouden balverkiezing, hoor. Ik vind dat toch altijd een beetje een soort
politieke... Omdat je hem nooit hebt gehad.
Ook dat. Er zit toch nog een soort jaloezie in naar Messi.
Nee, ja, tuurlijk.
Maar het is ook een soort politieke spelletje.
Ja, en ook populariteit en weet ik veel wat. Maar...
En het wordt dat door de spelers gekozen of door de FIFA zelf?
Door de trainers en aanvoerders, volgens mij.
Nou ja, dat zegt misschien nog wel iets.
Maar... Het was trouwens de eerste keer ooit dat Messi werd 1, Xavi, Iniesta 2-3.
Ja, dat hij ook niet eens in de top 3 zat. Dat was natuurlijk zo wrang of zo.
Ja, hij zat inderdaad niet eens bij de top 3. Maar de top 3, dus alle 3 opgeleid in La Masia. De eerste keer ooit dat gebeurde. Top 3 opgeleid bij 1 club. Dat vond ik nog wel bijzonder.
Hij werd wel Europees UEFA midfielder of the year.
Ja,
En was hij genomineerd samen met Robben? Toch ook leuk? Twee Nederlanders?
Ja, maar niet echt een middenvelder, toch?
Nee, maar ja, viel me ook, ja, was ik ook verbaasd.
Het is een heel rare prijs dan, want Xavi en Iniesta, die zijn dan toch ook gewoon...
Ja, maar weet je wie hem 2 jaar geleden won? U heeft een midfielder of the year award.
Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong.
Ah.
Ik wou maar even zeggen.
Hoe is het met je liefde?
Nou, nog steeds heel goed.
Still going strong. Ja. Lekker.
Nog even terug naar Sneijder. Er waren 2 cruciale momenten dit seizoen. In het geval van Sneijder en die relatie met Mourinho en met de club Inter. De eerste was dat Mourinho hem gelijk opstelde in de derby tegen AC Milan. Een dag eerder kwam hij aan als nieuwe aanwinst. Hij had nog helemaal niet meegetraind. En Mourinho zei tegen hem, ja, jij speelt morgen. Dus ook al heb je niet getraind, ook al heb je je teamgenoten nog niet ontmoet, jij gaat gewoon spelen.
Ja.
En het werd 0-4 voor Inter en Sneijder speelde een goede wedstrijd en werd pas een kwartier voor tijd gewisseld. Dus dat was het eerste moment dat Sneijder voelde van oké, ik word hier niet zomaar een middenvelder, ik word hier gewoon de nummer 10 van Mourinho.
Ja. Mourinho had hem ook al een bericht gestuurd, toch?
Wat had hij gestuurd? Dat weet ik niet.
Wesley, I need you in Milan.
Oh ja,
toen zei Sneijder, ja, toen dacht ik wel, oké, dan ga ik.
Ja, ja, wel, ik geloof wel want dat Mourinho
kan. Hij wou niet weg, toch?
Nee, hij wilde eerst inderdaad helemaal niet weg. Hij wilde vechten voor zijn plek. Real wilde namelijk wel dat hij wegging. Maar hij had zoiets van, ik kan hier nog van waarde zijn, ik blijf. Ja. Uiteindelijk toch naar Inter gaan. Dat heeft heel goed uitgepakt natuurlijk. En er was nog zo'n moment ergens midden in het seizoen. Toen Sneijder aangaf dat hij een beetje moe was, gaf Mourinho gelijk hem de vrijbrief om lekker een paar dagen naar Ibiza te gaan. En ik vind dat wel een beetje psychologie van de koude grond. Maar Sneijder zei daar zelf dan wel over. Toen ik terugkwam, wist ik gewoon, ik ga dit terugbetalen. Ik ga door het vuur voor Mourinho. Ja. Terwijl ik vind het eigenlijk ook wel heel logisch klinken, toch?
Ik vind het ook logisch klinken, maar toch zijn er denk ik weinig coaches die dit doen.
Die het durven. Net als met Maicon en net als met Materazzi, daar komen we later ook nog op. Die gewoon een soort loyaliteit voelen bij Mourinho.
Ja, en dit is, ik denk ook, daar zullen we bij Mourinho nog wel op komen, maar dat dit de topjaren waren van Mourinho, ook qua hoe de spelers met hem wegliepen.
Ja.
Daarom was ik altijd fan, omdat de wereld haatte hem, maar zijn spelers liepen met hem weg, dan moet hij toch wel iets heel goed doen.
Ja,
nee, en pas zeker. Bij aan het einde van zijn periode in Madrid kwamen daar barsjes in. Dat er spelers zeiden, ja, ik vind het ook gewoon een bloedhond. Want trainer zijn is natuurlijk echt een debiel moeilijke baan, omdat er gewoon, er zijn 11 man die je wel oké vinden, en dan zijn er een hele hoop die je bloed wel kunnen drinken, omdat ze niet spelen.
Ja.
En Mourinho deed dat gewoon fantastisch.
Ja, ja, waar, een ander voorbeeld waar hij dat heel goed mee deed was de positie, een van de 4 posities op het middenveld die hij moest vullen met of Motta of Muntari, maar dus ook met Pandev uit het niets, die daar speelde in de Champions League finale bijvoorbeeld. En ja, een beetje de verrassing van dit elftal, Macedonië, record international ook van Macedonië, ook topscorer van Macedonië. Een mooi rijtje club gehad in Italië, Lazio, Napoli, Genoa en dus ook Inter. Ja, en dat was wel een bijzondere vondst van Mourinho. En dat herinner ik me ook nog wel van de finale. Dat was een beetje het konijn uit de hoge hoed, dat hij opeens speelde.
En Nederland gaat tegen, ik weet niet of hij dan nog meespeelt, want volgens mij is hij nu gestopt. Maar hij heeft Noord-Macedonië naar het EK geschoten.
Ah.
En Nederland is ingedeeld in de pool met Noord-Macedonië. Dus we gaan
Misschien komen we hem nog tegen.
Maar volgens mij is hij nu ook, heeft hij zoiets van, nou, ik heb nu mijn land naar het EK geschoten.
Het is wel goed
het
zo.
Het is voor mij, is de...
Ja, dan ga je toch juist nog even.
Ja, volgens mij had hij zoiets lastig. Nou, maar ik weet niet zeker.
Beetje zoals Liedmanen, die op een gegeven moment alleen nog maar interland speelde. Je had geen clip meer, maar die speelde wel nog interlands.
Ja, hij heeft nog heel lang bij Genoa gespeeld, toch?
Ja.
Pandev.
Ja. Dan in de spits. Iemand die eigenlijk ook nooit meer zo goed is geweest als dit jaar.
En wat was hij goed?
Ja.
Ja.
Diego Milito.
Was wel een beetje one-hit wonder, ja.
Ja.
Toch?
Ja.
Ik wist nooit zo heel goed wat ik nou van hem moest vinden.
Ja.
Wat voor type spits was het nou? Was het een sloper? Was het een technicus? Was het een...
Nee, volgens mij, hoe ik hem herinner, is gewoon een handenbindertje. Gewoon een handige speler die wel goed was in het afmaken van kansen. En in deze Champions League campagne zie je best wel veel dezelfde goals. Dat hij in de 16 redelijk op snelheid is en nog iemand uitkapt en dan afwerkt.
Ja.
Dat deed hij vaak.
Maar als je kijkt naar het rijtje clubs van hem, Racing Club uit Argentinië en dan Genoa, Real Zaragoza, Genoa, Inter en toen weer Racing Club. Dus hij heeft gewoon een heel laag, ja, laag niveau en dan met één enorme, ja, uitschieter.
Ja.
En ik kwam erachter dat hij ontzettend op Sylvester Stallone in Rocky Balboa, ja, lijkt. Dat is echt niet normaal.
Dat klopt, ja, ja, ja. En, hopen dat hij wel wat duidelijker articuleert.
Ja.
En een belangrijk detail om te vermelden is dat zijn broer Gabriel Milito, die speelde bij Barcelona. En de twee broers stonden tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. Het was maar één helft. Het, ja, was alleen in de return. En in de rust werd Gabriel bij Barcelona gewisseld.
Toch wel heel
bijzonder. Maar toch wel heel, ja, bijzonder.
Ja, heel vet.
Dan komen we bij de spitspositie. Samuel, ja, Eto'o.
Gevoelig.
Ja, ik, ja, voel hier al spanning bij.
Want
jou,
die werd natuurlijk gereld. Ja. Tegen Zlatan Ibrahimovic.
Ja, voor Zlatan natuurlijk zijn droomtransfer. Zlatan had het, maar over 3 jaar heel goed gedaan bij Inter. Dat zei ik vorige week al, was mijn favoriete Zlatan.
Ja.
Inter was natuurlijk 5 jaar op rij kampioen geworden. Of 4 jaar op rij al kampioen. En toen dit jaar werd de 5e. Dus de uitdaging was in ieder geval voor Zlatan wel een beetje op, denk ik. Maar hij wou gewoon heel graag naar Barça. Want Barça was het voetbal, het beloofde land qua voetbal.
En ook de enige, Messi is echt de enige waarvan Zlatan zegt, daar kan ik mezelf niet mee vergelijken, nee, die is gewoon nog beter.
Ja, ja, dus ik snapte heel goed dat hij dat wou. Ik vond het ook heel vet toen. Ik was toen ook nog echt wel Barcelona-fan. Dat is daarna best snel bekoeld. Ja, jullie mogen best weten, ik heb de kant van Zlatan gekozen. en die werd geruild met Eto'o. En ja, voor Eto'o en voor Inter was het denk ik wel een match made in heaven. In ieder geval dat seizoen. Maar dat was Zlatan de jaren daarvoor ook. Ik bedoel, Inter was echt al heel lang geen kampioen geworden voordat hij kwam. Hij heeft daar echt wonderbaarlijke dingen gedaan. Ook onder Mourinho. Ik weet nog dat hij topscorer werd met een hakje. En dat Mourinho toen voor het eerst applaudisseerde of moest glimlachen of zoiets. Zij waren en zijn nog steeds volgens mij heel goed samen. Maar ja, ik had liever gehad dat Zlatan, want het is toch wel het grote gat op zijn palmarès, dat hij, ja, dat hij gewoon met Inter de Champions League had gewonnen.
Ja, ja, want Eto'o, weet je, als je zo die Champions League winst ziet, dan paste Eto'o wel beter,
ja,
bij het spel wat Mourinho voor ogen had.
Ja.
Want het was toch een beetje terugtrekken. Al ging je dus wel iets hoger druk zetten dan het seizoen hiervoor. Las ik in een interview met Mourinho. Maar het was toch scoren vooral vanuit de omschakeling. Met, ja, dus een paser erbij halen in de vorm van Sneijder. En dan Eto'o en Milito als twee lopers daarvoor. En met Zlatan had dat misschien toch iets minder goed gewerkt.
Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Als je Zlatan in plaats van Eto'o zet, dan heb je inderdaad misschien niet een heel complementair centrum. Maar ja, Zlatan in plaats van Milito. Ik zal het wel weten.
Eto'o en Zlatan is wel, ja, ook wel een heel mooi deal. Wel, ja. Ja.
Word ik wel hitsig van.
Dan de bank. Want daar zitten nog behoorlijk wat mensen op.
Ja.
Die er ook regelmatig speelden. Thiago Motta.
Kwam met Milito van Genoa.
En dan Sully Montari.
Speelde ook nog heel veel wedstrijden dit jaar.
Ja.
Wisselde dus een beetje af met Pandev en ook met Kifu. Dan werd er wat geschoven in verdediging middenveld.
Nou, je zegt wel, dus Kifu zit, ja, ook op de bank. Ja, de, ja, speelde ook de finale nog. Zeker. met zo'n rugby hoedje op.
Ja,
omdat vanwege
die hersentumor, zoiets?
Nee, volgens mij had hij een hersenschudding gehad, toch?
Maar hij is later geopereerd aan zijn hoofd, omdat hij een tumor had.
Oh, echt?
En dat heeft volgens mij, maar ik weet dus niet of hij daarna nog dus met dat hoedje op heeft gespeeld. Maar hij doet hem halverwege de finale, doet hij hem af. Dat vond ik ook
nu
wel.
Nu is het genoeg geweest.
Wat een onzin.
Ja, wel echt altijd fan van geweest, Kifu.
Groot fan, ja, ja.
En we krijgen volgens mij nog steeds elke maand 2 euro of zo van AS Roma. Krijgt Ajax nog steeds overgemaakt van die transfersom.
Ja.
En dan Mario Balotelli.
Ja, de grootste bad boy op de Europese velden.
Ja, en ik vond een stukje van een interview van Mourinho waarin hij een anekdote vertelt over Balotelli dit seizoen.
What was the most problematic player you ever had to deal with?
You know, I think the most problematic.
I'm thinking of a few.
The most problematic. They were funny. They were funny.
Can I give you a suggestion?
Mario?
Yeah.
Yeah. Mario was good fun. I could write a book of 200 pages of my 2 years in interview with Mario, but the book would be not a drama. The book would be
a comedy.
I remember one in Kazan. We went to Kazan in the Champions League, and in that match I had all my strikers injured. No Milito, no Eto. I was really in trouble, and Mario was the only one. Mario gets a yellow card in minute 42, 43. So when I go to the dressing room at halftime, I spend, I would say, 14 minutes of the 15. I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Mario, please. Minute 46.
No way.
Red card.
No way.
Oh, ja, deze anekdote blijft echt... Never gets old.
Nee, ja.
Zo
nou, hij is er misschien ook wel bekend, maar het is heerlijk. En ja, er is ook nog zo'n soort verhaal dat hij ooit ook... Dan is hij boos op Balotelli. Dan zegt hij dat Balotelli bij hem op zijn kantoor moet komen. En dan komt hij niet. En dan belt hij Balotelli op en dan is Balotelli bij de Formule 1 race. En dan zegt hij, wat doe je daar? We hadden toch een afspraak? En dan zegt Balotelli... Ik kan elke dag van het jaar kan ik bij jou op kantoor komen, maar ik kan maar één dag per jaar naar de Formule 1.
Ja, of Balotelli. Er zijn geweldig. Zoveel van. Ja. Het. Misschien kunnen we een keer een special maken. Gewoon over Balotelli met alleen maar vette Balotelli-verhalen. Vind ik wel een leuk idee. Ja, hij kon ook wel echt de biel goed voetballen.
Hij schiet ook een vrije trap erin in die Champions League. Ik weet even niet.
Ja, tegen Rubin Kazan.
Tegen Rubin Kazan ook van... wat
is dat 35 zijn? Meter.
Strak in de kruising.
Ja, onderkant lat klapt hij zo de goal in. Ja, schitterend.
Heerlijk.
Dan gaan we even door met een andere... Ja, toch wel bad boy op de bank. Marco Materazzi. En daar is ook een heel mooi filmpje van... dat Materazzi en Mourinho elkaar snikkend in de armen vallen... voor Bernabeu, waar de finale werd gespeeld.
Maar dan hebben ze hem net gewonnen.
Ja,
mij,
hebben ze hem net gewonnen. Maar Mourinho wist al dat hij zou gaan. Dus die wilde eigenlijk zo min mogelijk van zijn spelers nog zien. Omdat hij dan dacht, ja, dan gaat het afscheid nemen... alleen nog maar moeilijker worden. Ik moet weg hier van het stadion. En Materazzi liep toen ook op dat parkeerdek. En toen vielen ze elkaar in de armen. En daar is echt een mooi filmpje van dat twee volwassen mannen... zo huilend en snikkend in elkaars armen.
Ja, je ziet echt die schokkende schouders van Mourinho.
Ze wisten allebei.
Van ja. Je ziet Mourinho op zijn rug. Je ziet die schouders echt op en neer gaan. En Materazzi is natuurlijk een kop groter. Die duikt met zijn hoofd ook in de nek van Mourinho.
Materazzi, heel mooi. Gerucht ging dat hij in de jeugd met een... vlindermes in zijn scheenbeschermen speelde. Zijn er nooit bevestigd, maar zou me niet verbazen.
Schijnt een hele lieve jongen te zijn in dagelijks leven.
Zeker, vooral voor de zus van Zidane.
Ja, ja. Op het veld is het ander verhaal.
Ja.
Dan Quaresma.
Ja.
Dat was ik helemaal vergeten, dat die in dit team zat.
Ik weet eigenlijk nooit zo heel goed in welke teams Quaresma heeft gezeten.
Dat zijn er heel veel van.
Het zijn er heel veel. Het enige wat ik weet is dat je gewoon, als ik zaterdagochtend voetbalfilms ging kijken, omdat ik zaterdagmiddag ging voetballen. En dan, ja, 's ochtends keek ik meestal filmpjes om er gewoon lekker in te komen. En dan begon je natuurlijk al met de compilatie van Zlatan. Maar Quaresma, het maakte niet uit welk filmpje aanzetten. Die goals en die voorzetten met buitenkant rechts. Vorige week hadden we er ook nog eentje bij, de mooiste assist ooit. Absurd. Gewoon, er is ook niemand die dat... Ook in het huidige spel... Van Hanegem werd er altijd om geroemd... dat hij ook een goede buitenkant de krom had. Maar gewoon hoe hij ballen pakte... Hij had gewoon letterlijk geen linker nodig. Omdat hij kon hem altijd... Hij kon hem altijd geven. En daar zat zoveel effect aan. En ik heb het echt tot in een treur geprobeerd op training. Ja, 1 op de 100 ballen die er... een beetje die curve had, maar de rest gewoon allemaal uit. Tweede ring, helemaal de bal gemist. Gewoon echt maar zo
dat
vet.
Is, volgens mij hebben we het er in de aflevering over Feyenoord over gehad. Dat spelers vaak één kenmerk...
Als je één ding heel goed kan.
Ja, zoals Van Hooijdonk in dat geval toen met de vrije trappen. Ja. Dat dit dus ook een voorbeeld is van iets wat je dus als speler heel ver kan brengen. Want ik denk dat als hij die buitenkant niet had gehad, dan was het een hele...
Hij deed goede speler. Maar, jawel, maar nee, klopt. Maar dan hadden we hem niet gehad. Hij deed ook veel trucjes.
Ja, maar hij is een soort... Door die buitenkant kent iedereen Quaresma.
Ja.
Ja. Nou, het is bijna dat hij met die buitenkant een soort van een merk om zijn persoon heeft gebouwd. Ja. Waardoor die voor elke club interessant werd.
Ja.
Dus dat... Ja, maar het kan ook wel een vloek zijn geweest eigenlijk, hoor. Dat die buitenkant zo bij... Want ik neem hem als voetballer namelijk niet heel serieus op een of andere manier. Gewoon denk, oh ja, dat is die speler die altijd die buitenkant voorzet doet.
Ja, ook...
Maar ze kwamen wel ook aan. Het waren wel goede voorzetten.
Ja, dus...
Ja. Nou goed, dan...
Het is een beetje alsof je Mika Nurmela niet serieus
bedoel, ja. Moeten we ook nog een aflevering van maken.
Dan nog eentje die een half seizoen nog speelde.
Nou, volgens mij gewoon letterlijk 14 minuten of zo had die Patrick Vieira.
Ja.
Zat toch ook nog heel eventjes
heel raar.
In het Inter. Ja.
Ja.
En die vertrok naar City.
Ja.
En dan komen we aan bij Mourinho, de coach.
Niet voor het eerst?
Nee, we hebben hem bij Porto echt uitgebreid besproken. Dus we gaan het nu iets minder uitgebreid doen. Maar we gaan het zeker wel even over hem hebben. Hij kwam binnen als de meest succesvolle trainer ooit van Chelsea. Daar had hij het echt heel goed gedaan. Voor het eerst kampioen geworden sinds hele lange tijd.
Was Chelsea al eerder kampioen geworden?
Volgens mij wel, ja. Maar echt lang geleden.
Okay.
Moest uiteindelijk met een soort van ruzie vertrekken met Abramovich, omdat hij Shevchenko, de nieuwe aankoop, weigerde op te stellen aan het begin van het seizoen. Toen moest hij weg. Hij kwam bij Inter aan en het eerste jaar was al vrij succesvol, maar was ook een bouwjaar. Dat is een beetje het signature ding van Mourinho geworden. Van het tweede jaar ga ik ook oogsten.
Hij won in zijn eerste jaar al de dubbel.
Ja, zeker. Maar hij had wel zelf al...
Goed gezaaid.
Hij had zelf al in zijn hoofd van, ik wil de Champions League gaan winnen. En daar heb ik dit en dit voor nodig.
Ja.
En dat kreeg je ook in de vorm van die transfers. Dit jaar, zegt hij zelf, was hij vooral succesvol vanwege... Ja, zijn tactiek, maar ook de mentaliteit die hij natuurlijk in zich heeft en die hij wist over te brengen op zijn spelers. Julio César zei daarover, Mourinho kon ons zo ophitsen voor een wedstrijd dat het bloed uit onze ogen stroomde. Want dat ze door een deur voor hem liepen, dat ze gewoon echt over lijken zouden gaan. En Maicon zei iets soortgelijks van, ja, je moet mentaal sterk zijn om met Mourinho te werken. Want daar kan je gewoon echt afbreken, maar als je in hem gelooft, dan krijg je superpowers. En dat kwam er dit jaar bij Maicon ook zeker echt uit. En dat zou dat nog steeds, dat trucje is het niet, maar die kwaliteiten, dus werkt dat nog steeds bij Mourinho? Want jij zei net al even, bij Madrid begon het een beetje te barsten.
Ja, vond ik wel. Toen, dat was voor het eerst dat je hoorde dat er spelers niet positief waren over hem. Want wat we net zeggen over Materazzi, die speelde echt niet veel dat seizoen.
Nee, terwijl nauwelijks.
Terwijl het een icoon was bij Inter Milaan.
Maar kreeg dus, speelde bijna nooit, maar kreeg in de laatste 5 minuten van de finale van de Champions League mocht hij er nog in. Puur als een soort eerbetoon aan Materazzi en dat hij zo loyaal was geweest.
Ja.
En Materazzi, die staat ook alleen maar te huilen en Mourinho te knuffelen. Dus.
Maar dat geeft dus aan dat Mourinho daar oog voor had. Dat hij er goed in was. Al die spelers van dit Inter en het Inter daarvoor, dus van het eerste jaar en het tweede jaar, die lopen echt met hem weg. Terwijl als je nu spelers van Real over hem hoort, dan is dat best verdeeld over die tijd.
En van Menu al helemaal.
En Menu is het helemaal verschrikkelijk.
Tottenham gaat nu ook niet goed.
En Tottenham gaat nu ook down the drain. Waarbij hij dus ook daadwerkelijk afgeeft op zijn spelers. Wat ook iets is wat hij nooit deed. Hij was dat.
Nee, hij beschermde zijn spelers natuurlijk altijd.
Hij ging er altijd voor staan, zodat zijn spelers buiten schot bleven. Ook als het niet goed ging. Dus wat dat betreft vrees ik een beetje. Hij is natuurlijk ook qua club al afgegleden. Tottenham is niet de absolute top.
Nee.
Vrees ik dat het wel een beetje klaar is.
Ik ben bang van wel. Maar ik denk wel dat hij in dit seizoen, misschien na Porto, de allerhoogste.
Ja, ja zeker.
Toch beter gecoacht is er misschien wel nooit dan
Mourinho op zijn top
samengesmeed te hebben. Dan hebben we de spelers gehad. Kunnen we het nog even over de Champions League hebben? Yes. Want het was een mooie campagne. Ja. Met als hoogtepunt denk ik die halve finale. Want die weg daar naartoe, die gaat hobbelig.
Ja. Ja, en wat wel interessant is, dat was ik zelf helemaal vergeten, is dat ze in de groep ook al met Barcelona zaten.
Ja.
Ook met Rubin Kazan en Dynamo Kiev, maar Barcelona de meest aansprekende tegenstander natuurlijk. Thuis speelden ze gelijk, maar uit verloren ze kansloos. Sterker nog, Inter stond eigenlijk in de groep al op de rand van uitschakeling. Want ze speelden de eerste drie wedstrijden dus gelijk. En in de vierde wedstrijd stond ze kort voor tijd 1-0 achter in Kiev. Totdat Sneijder opstond. Hij gaf echt een hele mooie assist. Een hele strakke paas door het centrum op Milito. Die goed afwerkt. Beetje geluk, maar wel goed. En hij scoort zelf de 1-2.
Ja, in de 86e en 87e minuut.
Ja, dus die wedstrijd draait helemaal om. En opeens hebben ze weer volop perspectief op de volgende ronde. En Balotelli verzegelt dat twee weken later met die waanzinnige vrije trap tegen Rubin Kazan van 35 meter onderkant lat.
Dat viel me trouwens ook op dat Sneijder de vrije trappen nam. Balotelli nam vrije trappen. Stankovic nam vrije trappen.
Eto'o, heb ik gezien.
Volgens mij iedereen kon een vrije trap nemen.
Stankovic of Zanetti?
Ja, daar ben ik. Moet ik ook even,
wil ik even vanaf zijn?
Kom ik nog bij op terug.
Ja, dan, opvallend.
Dan achtste finale tegen Chelsea.
Ja, zijn oude club. Ja. Ja, en dat was wel een sleutelmoment. Thuis wonnen ze namelijk 2-1. Nou, dat is geen goede uitgangspositie eigenlijk. In eigen huis een uitgoal. 1-0 verliezen op Stamford Bridge en je ligt eruit. Bleef ook heel lang 0-0 in Engeland. Dus ja, dat moet echt heel spannend geweest zijn voor Mourinho. Maar ze wonnen. En weer was Sneijder heel belangrijk. Want 10 minuten voor tijd steekt hij Eto'o weg uit de rug van Ivanovic. En Eto'o kilt hem heel cool. Inter wint 0-1. Sneijder wordt man of the match. En Mourinho heeft het gevoel van als we bij Chelsea kunnen winnen, dan kunnen we de Champions League ook winnen.
Ja. Ja,
dat was niet helemaal gedeeld door zijn spelers. Ze winnen dan de kwartfinale van CSKA Moskou met 2-1-0.
Ook weer een assist van Sneijder op Milito en een goal van Sneijder.
Precies, maar dan komen ze dus weer tegen Barcelona, maar van wie ze kansloos verloren hebben en die regerend Europese kampioen zijn op dat moment.
En met wie Mourinho toch altijd wel een soort van speciale band heeft. Hij heeft er natuurlijk gewerkt onder Van Gaal.
En dit was de eerste echte soort confrontatie tussen Guardiola en Mourinho.
Ja, en hadden ze niet ook al met Chelsea, hadden ze toch ook al wel...
Nee, dit was de eerste keer dat zij als coaches tegenover elkaar stonden.
Met Chelsea had hij wel al tegen Barcelona vaak gespeeld, toch? Er zat wel al iets, had ik het gevoel, althans.
Nou ja, ik denk dat hem er vooral in zit, dat hij bij Barcelona vandaan komt. Dat hij eigenlijk daar als trainer opgeleid is.
Ja.
Maar goed, die wedstrijd, Sneijder vertelde het volgende over die wedstrijd.
En we hadden soms niet eens lange besprekingen nodig, maar wanneer hij vond van dat het echt noodzakelijk was om, ik noem bijvoorbeeld Barcelona, speelden we in de halve finale Champions League. Ja, waarin wij eigenlijk allemaal het gevoel hadden van oké, weet je, tot hier en niet verder. Het was leuk, we hebben halve finale gehad, we spelen nu tegen Barcelona. Toen kwam hij juist met een strategie en een bespreking die 45 minuten duurde. Dat was echt not done bij Mourinho. Maar gedurende die bespreking kreeg ik zelf het gevoel van we kunnen die wedstrijd winnen. En toen ik om me heen keek, zag je bij iedereen die twinkel in de ogen van we gaan die wedstrijd winnen. En juist precies de dag daarna, hoe hij vertelde, hoe wij moesten gaan spelen, ondanks dat we binnen een paar minuten 1-0 achter kwamen. We bleven precies uitvoeren hoe hij het wilde. En we wonnen 3-1. En daarmee zetten we de stap richting de finale.
Dus dat is Mourinho.
Mourinho.
Ja. Ja, deze wedstrijd. Deze tweestrijd eigenlijk. Ik weet hem eigenlijk nog wel echt goed. Hij staat in mijn herinnering te boek echt als een van de lelijkste wedstrijden ooit. Althans, de tweede wedstrijd.
Maar we hebben het eerst nu over die 3-1.
Ja.
Daar moeten we het eerst even over hebben.
Barcelona scoort eerst. Pedro.
Ja, Ja, op een assist van Max wel.
Ja.
En dan, ja, dan denkt eigenlijk iedereen, en ik weet het zelf ook nog wel, dat ik heb deze wedstrijd gezien en ik was Barça-fan, dat ik dacht, oké, nou, leuk geprobeerd Mourinho, ja, maar dit gaat hem niet worden. Maar nog voor rust, geloof ik, staat het 1-1 door Sneijder. Assist Milito, dus Sneijder echt bijna in elke wedstrijd bepalend. Maicon maakte 2-1. Milito maakte 3-1, weer op een assist van Sneijder. En Inter wint dus van het ongenaakbare Barcelona, waar ze in de pool niet van wisten te winnen.
Ja. En die ook gewoon op dat moment op hun allerbeste top waren, toch?
Ja.
Met het duo waar we het eerder in deel 1 over hebben gehad.
Ja. Klopt. Maar dan die tweede, en dat is dus de lelijkste wedstrijd ooit, Jonne?
Nou ja, Barça die komt op 1-0. En Inter kreeg rood, was het? Motta of zo?
Nou, heel vroeg krijg Inter rood.
Barça aanval,
maar ze scoren pas in de 84ste minuut,
ja,
of zo.
Ja, maar wat mij dus bijstaat van die wedstrijd, is dat op een gegeven moment Eto'o linksback was.
Ja.
Ja, lelijker ga je het niet krijgen. Als je gewoon Eto'o als linksback opvoert. Want ja, Eto'o is echt een schitterende speler. Maar het is geen linksback, toch?
Nee, dat klopt.
In mijn herinnering was het alleen maar tegenhouden.
Ja, maar dat, kijk, ik hou er ook helemaal niet van. Maar het is toch wel logisch als je na een half uur met 10 man komt te staan.
Hey, zeker, het is volkomen logisch, maar het wordt er niet mooier op. Maar dat vind ik ook wel, en dat is denk ik ook iets wat wij in ieder geval in Nederland niet begrijpen, maar in Inter is volgens mij de uitvinder van het Catenaccio. Verdedigen is in Italië natuurlijk gewoon een kunst. En
ja,
dat was in ieder geval in deze wedstrijd, niet de rest van het seizoen hoor, maar in deze wedstrijd was dat wel echt zo. Ze vochten voor elke meter en iedereen gaf alles. Maar het was echt tegenhouden. En Zlatan werd gewisseld. Dat was natuurlijk een verschrikkelijk moment.
Ja, en Eto'o stond linksback. Maar Piqué stond dus spits.
Ja.
Zoals hij misschien wel vaak heeft gedaan. Maar maakt een goal.
Ja, een hele mooie goal.
Zeker.
Ja. Ja, een soort van kapbeweging om zijn as.
Ja.
Waarmee hij een Inter-verdediger het bos instuurt en tegelijkertijd de keeper uitkapt. En hij schiet hem binnen, dus 1-0. En dan is het nog 10 minuten hachelijk voor de goal van Inter.
Oh yes, ja. Maar, echt mooi woord, hachelen.
Ja.
Maar hij valt niet. En nee, wat mij vooral is bijgebleven van deze wedstrijd, is dat Mourinho vervolgens 26 ererondes rondop over het veld rent, naar het publiek wijst, hand achter de oor, vinger voor de mond.
Type Jack van Gelder.
Nee, maar die gaat gewoon, die zit de boel uit te lokken en te provoceren.
Ja.
En dat, ja, ik denk dat dit het ontstaan is van die vete tussen Guardiola en Mourinho.
Ja, zeker omdat Mourinho hierna natuurlijk naar Real gaat, de grote rivaal.
Maar ja.
Ja.
Hij trekt het wel uit het vuur. Hij sleept het uit het vuur. En dan de finale tegen het Bayern van Van Gaal. Met Robben. En twee keer de avond van Milito.
Ja.
Twee keer Milito.
Twee keer Milito. Eén keer weer op assist van Sneijder. En één keer op assist van Eto'o. En hier maakt hij dus die tweede, is dat geloof ik, dat hij van buiten verschrikkelijk uitkapt. Die omvalt ook. Dat vind ik altijd heel erg als dat gebeurt, als een verdediger omvalt door een kap. En hij maakte heel vrij af. En bij Bayern dus Van Gaal aan het roer. Robben en Ribéry op de flanken.
Die werd trouwens ook nog gezegd als mooiste duo. Robbery,
ja.
Als je een eigen naam hebt voor je duo stond daarbij, dan is het een heel mooi duo. Maar ja, die finale, volgens mij, dat zei Mourinho zelf ook al, wist iedereen binnen dat team van Inter nadat ze Barça hadden uitgeschakeld van, we hebben de Champions League gewonnen.
Ja.
Ik denk ook niet dat Bayern een kans had, toch?
Het is een formaliteit gewoon. Dat gevoel, dat gevoel kreeg
je. Dat is echt lekker als je zo de finale ingaat.
Als je Van Gaal op die bank ziet zitten en je ziet Mourinho voor de dugout staan, dan zie je dat die lichaamstaal, die zegt al zoveel dan. En ook in de 85ste minuut of zo, of nog echt voor het fluitsignaal, komt Mourinho Van Gaal nog even alvast even knuffelen. Een soort van, mooie wedstrijd gespeeld.
Ja, de meester en de leerling. Ja. Die wordt overtroffen.
Ja. Ja, wel een geweldig team, toch?
Echt.
Echt een heel bijzonder team. Wat mij het meest bijblijft. En of dat nou een erfenis is, of dat weet ik niet of we dat zo moeten noemen. Maar dat soort van die teamgeest. Want af en toe, weet je, komen ze ook nu nog in de pers. En al die spelers hebben het altijd over dit jaar en dit team. Ze wonnen alles met een soort van super hecht team. En volgens mij zei Mourinho laatst daar een keer over. Van als ik nu een willekeurige speler uit het elftal bel van je moet me helpen of je moet nu klaarstaan. Dan komen ze gewoon en andersom ook.
Ja.
En dat vind ik wel heel bijzonder van dit team. Want winnende teams zijn natuurlijk altijd gezellig. Maar volgens mij was dit wel echt in extreem is van hoe teamgeest je verder kan helpen.
Ja.
Ik denk ook dat misschien wel de erfenis is.
Ja.
Ja. Ja, ja, misschien dan toch.
Ja. Of hebben we toch een erfenis? Ja. We proberen het altijd geforceerd erin te krijgen, maar het is gelukt. Nou, dat was het voor Inter.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar allebei onze delen. Laat alsjeblieft weten hoe jullie het vonden. Of jullie het een geslaagd experiment vonden, deze twee delen. Volgende week stellen we onszelf weer een vraag. En dat is, wat is jullie favoriete voetballied?
Ja, ja, en neem daar echt alle vrijheid in. Ja. Dat kan een lied vanaf de tribune zijn. Dat kan een echte artiest die een lied over je favoriete speler heeft geschreven.
Een voetballer alles. Die een nummer zingt.
Ja, ja ook zeker, ja. Kan er gewoon allemaal in. En ja, kijk, hier is natuurlijk het spraakbericht is hier natuurlijk wel voor gemaakt. Dus als je hem ook wil inzingen,
dan word je zeker
dat
te horen.
Dat zou enorm gewaardeerd worden. We weten inmiddels dat er veel echt muzikale dieren tussen onze luisteraars zitten.
Ja.
Met echt goede smaak.
Ik ben bang dat er veel bluff wordt.
Veel bluff. Ja,
het is wel een beetje
wordt een soort van
best voor jezelf.
Een onbegrijpbaar lied over Thomasson of zo. Dat allemaal,
over een Zeeuws voetbalteam. Ja. Straks hebben we weer de blessuretijd van
Milan.
Van Milan.
Ja.
Daar zijn we blij mee. Dus blijf die spraakberichten sturen. Dan hoor je dat. U hoorde voor de rest Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je een vraag of een verbetering, sluit dan in onze DM op Instagram, studio-socrates, of stuur hopelijk een spraakbericht of anders een gewoon bericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En de mooiste spraakberichten maken kans om in de zure tijd afgespeeld te worden.
Mannen, goedemiddag. Ik hoorde jullie dat treurige verhaal vertellen over die supporters van Leeds die neergestoken waren in Turkije. Nou, wil het toeval, ja, of het toeval is, dat valt nog maar te bezien, dat 19 jaar later in de week dat Leeds een hele herdenkingsactie voor die twee jongens aan het opzetten was. Dat er toen een speler was van Galatasaray die de Galatasaray messenset promoten op zijn social media. Niemand minder dan publieksfavoriet Wesley Sneijder was dat. Enorm ongelukkig van onze Wes. En hij claimt dat hij er niks van af weet, wist van het hele incident. Dus hij heeft uiteindelijk ook vrij snel zijn excuses gemaakt en de tweet verwijderd. Maar ongelukkig was het op zijn minst. En het is hem in Leeds niet in dank afgenomen. Segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura. Nou, muziek gaat lopen.
Oh, wacht. Ik moet één ding doen, man. Sorry. Anders, ik mis misschien mijn deadline van Fancy Premier League. Ik moet even 3 transfers doen. Die één ding.
Oh, dit is zo lekker. Kijk, dit is dus zo'n uitgelezen moment dat ik helemaal aan het eind van de podcast ga plakken.